Hartelijk welkom in deze eredienstgemeente, waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 45. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten voor volgende week zondag. In de ochtenddienst van 9:30 zal voorgaan dominee Van Zetten. En in de avonddienst van 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mededelingen. Mevrouw T. Westerlaken van Tuil, kershof 2, is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. En deze week krijgt zij een pacemaker. We denken aan haar in onze voorbeden en aan gemeenteleden thuis die met ziekte te maken hebben. En ook denken we aan gemeenteleden die met behandelingen en onderzoeken te maken hebben. En daarnaast denken we in onze voorbeden aan het werk van de stichting GAVE, die christenen en kerken helpt om vluchtelingen bij te staan en voor hen die een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. De koffie en thee staan voor u klaar. Hartelijk welkom. Vakantie Bijbelweek. U en jij wordt nog herinnerd aan het toerustingsuur van de vakantie Bijbelweek. In dit uur willen we samen zingen, bidden en stilstaan bij het werk van de vakantie Bijbelweek. Ook als u niet meehelpt, maar wel betrokken bent bij het werk van de VBW en dat werk een warm hart toedraagt, bent u morgenavond van harte welkom om 7:45 in Pro Regen. De collecten. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop in Dordrecht. De voorzang in deze dienst is Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. De kerkenraad wenst u, jou en allegenen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 84, de versen 1 en 2. Voor deze psalmist is het een grote vreugde om bij de Heere te mogen wonen. En laten wij ons daarin ook meenemen wanneer we deze psalm zingen, om ons te verheugen in de nabijheid van God. Psalm 84, de versen 1 en 2. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 25 het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus zei toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote almachtige God, onze Heere in de hemel, we heffen onze ogen opwaarts. We zien omhoog naar U, de grote majesteit, de trouwe Vader in de hemel, om van U ons heil te verwachten, ook vanmorgen. En Heere, we konden in alle vrijheid vanmorgen ook weer naar de kerk gaan. Anderen luisteren op een andere plek thuis. Daar danken we U voor. En nu zijn we bijeengekomen als Uw gemeente in Uw naam. En Heere, dan mogen wij van U toch ook ons heil verwachten. Uw hulp, Uw leiding. Ja, we willen van U bidden dat U ons genadig bent en ons op de goede weg leidt. Dat wij, wanneer we luisteren naar Uw woord, daarin Uw eigen stem opmerken. Dat we U ontmoeten, die grote God, die zo klein wilde worden, een kindje in de kribbe. Die ons in alles gelijk is geworden, met uitzondering van de zonde. En wij brengen U daarvoor de lof en de dank. U die in Uw gemeente bent afgedaald met Uw Heilige Geest. En zo bidden wij van U, wilt U ook vanmorgen ons Uw zegen schenken. Van U mogen wij het verwachten. Van U hebben wij onze hoop op grond van Uw belofte, van Uw trouw, de trouw aan Uw verbond. En wij bidden, Heer, leid ons dan. Wilt U ons bij de hand nemen, dat we mogen weten wie U bent voor ons. Dat onze kennis van U verdiept wordt. Dat we getrokken worden om de zonde te verlaten. Om U op de eerste plaats in ons leven te hebben. Om dicht achter U aan te komen. Leid ons met Uw woord. De Heilige Schrift, wanneer we dat openen. En wanneer de verkondiging van het woord mag plaatsvinden. Leid ons door Uw woord. En met Uw Heilige Geest. Dat U ook onze harten vervult. Het geloof. Dat U het nieuwe leven geeft en onderhoudt. Dat wij vruchten mogen dragen. Wilt U ons leiden uit de netten van de boze. Dat we niet in zonde vervallen. Dat we niet van Uw wegen afdwalen. Maar dat we juist dicht bij U zullen leven. We danken U dat U ons de zondag hebt gegeven. Uw dag. Een dag apart gezet. Aan het begin van de week. Om eerst U te zoeken. Ons eerst in U te verblijden. Om naar Uw woord te luisteren, zodat we daardoor worden gesterkt en geleid. En dat we zo ook leren om ons leven aan U te wijden. We bidden om die zegen in luisteren, in spreken, in heel deze eredienst voor U. Dat we met ontzag en eerbied, dat we met gehoorzaamheid en vertrouwen Uw woord ontvangen. Bouw zo de gemeente op. We bidden dat U ook anderen toebrengt, dat U spreekt in het leven van velen, ook om ons heen. Misschien de mensen waarmee we samenwerken, de vrienden die we kunnen hebben, familieleden. U kent, Heere, ook het gebed voor de naaste. Wij bidden dat U ook in het leven van hen zo spreekt en hen brengt, onder het evangelie en geeft in hun harten dat ze U zullen zoeken, En dat ze Christus mogen vinden als hun zaligmaker, als hun Heere en Koning. Wij bidden dat u zo ook in deze tijd ons verblijdt, opdat wij mogen weten dat u een genadig God bent die wonderen doet, die zelf ook mensen tot Christus brengt, om hun zonden te belijden bij het kruis, om genade te vinden en eeuwig leven. U bidden we zo voor het werk van evangelisatie, van zending, ja, dat uw woord bij de mensen wordt gebracht op verschillende manieren in deze wereld, doordat mensen worden uitgezonden, ook via de moderne middelen van de media, dat de Bijbel wordt vertaald in de talen van het hart van de mensen onder de volken en daarmee ook uw naam wordt verbreid en mensen worden ingewonnen voor de Heer Jezus Christus. Zegen al dat werk en gedenk allen die daarin hun roeping hebben gekregen. Zie ons zo aan in Christus. Vergeef ons de zonden, want daarop pleiten wij, op het offer van uw Zoon. Hij die het Lam van God is. En daar mogen we ook vanmorgen, met al onze zwakheden, onze gebreken, ons ongeloof, onze onreine gedachten, onze verkeerde woorden, ja, Heere, met de totale last van onze zonden, komen tot u in de naam van de Heer Jezus en bidden u dat u het ons niet toerekent. Wat een grote genade vragen wij daarin van u. Maar wij mogen weten dat het u behaagt om zondaren te redden, om de Heer Jezus Christus daarin te verheerlijken. En daarom mogen wij het met vrijmoedigheid neerleggen bij zijn kruis op Golgotha en weten dat hij alles heeft volbracht. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen in de Bijbel uit het Oude Testament, in het eerste boek, Genesis, het hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 15. Het gaat over Jacob en zijn zonen en Jozef, die is via een bijzondere weg in Egypte gekomen onder koning. Vanwege de honger zijn al verschillende keren zijn broers bij hem gekomen om koren. En al die tijd heeft Jozef nog niet duidelijk gemaakt wie hij eigenlijk is. En op dat punt gaan wij nu lezen in Genesis 45, de versen 1 tot en met 15. En dan luidt het woord van God als volgt. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broeders, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde, terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Tot zover lezen we vanmorgen uit de schrift. De kerntekst voor de prediking, dat is vers 9 en 10. Genesis 45, vers 9 en 10. Daar zegt Jozef het volgende tegen zijn broers. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. We zijn in de preek stil bij 3 punten. Ten eerste een hoge positie. Ten tweede een fijne plek. En ten derde een dringende nodiging. Dus een hoge positie, een fijne plek en een dringende nodiging. Wij gaan zingen van Psalm 105, versen 10, 12 en 13. En uw gaven worden ingezameld in de collecten die zijn aangekondigd. En wij gaan dan zingen uit Psalm 105, ook over de geschiedenis van Israël. En we zingen over de versen van Jozef, die door de Heere werd gezonden, werd gebracht in Egypte. En later komt ook het volk Israël daar naartoe, de familie. We zingen van Psalm 105, de versen 10, 12 en 13. gemeente. Kent u en kennen jullie kinderen het spelletje Kiekeboe? In een gezin is een kind van ruim een jaar. En de vader van dat kind dat doet een handdoek over zijn hoofd, voor zijn gezicht. En zo komt hij om het hoekje. En hij laat zich zien. Wie is dat? Dat kleine kindje dat kijkt een beetje beduust, vragend. Misschien wat bang. En dan trek je die handdoek weg. Het is papa. En wat er dan gebeurt, nou dat kind dat schrikt niet, als het goed is wordt het niet bang, maar het reageert juist blij. Het kraait het uit. Het ziet zijn papa. Nu ga ik naar die Bijbelse geschiedenis. De onderkoning van Egypte. Die heeft voor de zonen van Jacob lang geheim gehouden wie hij echt is. Ze kwamen naar Egypte toe om koren te kopen. Zijn al een paar keer bij hem op bezoek geweest. Maar al die tijd wisten ze niet wie hij echt is. Wie is dat toch? Dat zagen ze niet. Maar nu is dat grote moment aangebroken dat hij zich bekend maakt. Het masker gaat af. Figuurlijk dan. Ik ben Jozef. Jozef. Hun eigen broer. En reageren ze verrast? Zijn ze blij hem weer te zien? Nee. Nee, ze schrikken. En niet een beetje, ze schrikken zich lam. Kijk maar in vers 3, ze kunnen geen woord uitbrengen, door schrik overmand. Waarom? Hoe komt dat? Nou, dat is niet alleen omdat het zo totaal onverwacht is, zo ongelooflijk dat ze perplex staan. Nee, hier spreekt een kwaad geweten. Als dit Jozef is. Nou, ze hebben hem heel slecht behandeld. Ze hebben hem van zijn vrijheid beroofd. Ze hebben hem in de put gegooid. Ze hebben hem als slaaf verkocht. En nu? Nu is hij hun meerdere. Nu is hij iemand met grote macht. Niet vreemd dat ze schrikken. Dat ze bang zijn. Zal hij nu hun misdaad hen betaald zetten? Zal hij nu wraak nemen? De rollen zijn radicaal omgedraaid. Ooit hadden zij als grote broers hem in hun macht. Maar nu. Nu zijn ze overgeleverd. Aan zijn macht. Ze zijn niet blij verrast, maar ze zijn geschokt. Ja, in zijn dromen, lang geleden, had de jonge Jozef gezien dat al zijn broers om hem heen zouden staan om voor hem te buigen. Hij zou de hoogste positie innemen. Hij zou geëerd worden. Maar er was in de jaren die volgden iets anders gebeurd. Iets totaal anders. Die broers, die hebben Jozef gehaat. Ze hebben hem diep vernederd. Ze hebben hem in de put gegooid en tot slaaf gemaakt. En toen Jozef in Egypte weer leek op te klimmen, toen kwam hij in de gevangenis terecht. Ja, die dromen. Dat was toch niet zijn egoïstische fantasie geweest? Nee. God zelf had daarin gesproken, wist hij. God had zijn woord gegeven, zijn belofte. Maar er leek lange tijd niets van terecht te komen. Het werd een duistere weg. Het werd een zware beproeving van het geloof. En toen kwam er die wonderlijke wending. Jozef die werd uit de gevangenis gehaald. En hij werd door de farao aangesteld op de hoogste positie van het land. Natuurlijk onder de farao. Maar verder kreeg Jozef alles in zijn macht. En alles wat hij zei moest gebeuren. Wat zal hij op die hoge positie nu met zijn broers doen? Gebruikt hij zijn macht om wraak te nemen? Als je toch bedenkt wat ze hem hebben aangedaan. Als je toch bedenkt hoe ze hem hebben gehaat en uit de weg wilden ruimen. Nou, dat kun je toch nooit vergeten. Maar Jozef, die ziet het anders, gemeend. Hij is niet kwaad op hem. Hij heeft hem wel stevig op de proef gesteld. Inderdaad, streng. Maar hij zint niet op wraak. Hij haat ze niet. Weet u hoe dat komt? Jozef die ziet achter heel die geschiedenis een andere hand. Jozef is tot het inzicht gekomen dat God het zo heeft geleid. En zelfs dat kwaad van zijn broers, wat God niet heeft geweerd, wat God niet heeft tegengehouden, dat heeft God gebruikt en ten goede gekeerd. En zo gelooft hij vast, God heeft mij hier gebracht. God heeft mij voor de rest uitgezonden en op deze hoge positie gesteld, zodat ik mijn familie kan helpen. Mijn vader, mijn broers, met al hun kinderen, dat ik hen te eten kan geven. Zodat ze niet hoeven te sterven van de honger. Toen Juda zich borg stelde voor Benjamin, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Uit die woorden van Juda bleek zoveel liefde voor zijn vader. Uit die woorden van Juda was zoveel zorg gebleken voor zijn jongere broer Benjamin. En dat veroorzaakte bij Jozef een emotionele doorbraak. En dan maakt hij zich bekend. Ik ben Jozef. En dan volgt er een stortvloed aan woorden waarin verschillende dingen door elkaar lopen en ook wat dingen worden herhaald. Maar één ding dat zegt Jozef keer op keer. Het is God die mij hierheen heeft gestuurd. En God heeft mij voor jullie uitgezonden. God heeft mij aangesteld op deze hoge positie. Daar is hij diep van overtuigd. In dat licht ziet hij het. En die hoge positie behelst ook een taak. Hij heeft bijzondere mogelijkheden en is nu in staat om zijn familie uit de nood te helpen, uit de hongersnood, zodat ze niet verarmen en ziek zullen worden en sterven. Dat Jozef onderkoning is in Egypte. Dat is Israëls redding. En ziet u, gemeente, dit besef, dat zet Jozef boven zijn eigen gevoelens. Is dat niet moedig? Is dat niet prijzenswaardig? Ja, dat getuigt van geloof. Dat getuigt van de vreze des Heren. Dat niet zijn eigen belang doorslaggevend is. Ook niet zijn persoonlijke gekwetstheid. Wat de Heren met hem voor heeft. Wat de Heren nu van hem verwacht. Jozef is niet zomaar op die hoge positie gekomen. Door Gods voorzienigheid geeft dat hem bijzondere mogelijkheden. En die moet hij nu ook gaan gebruiken voor het geslacht van zijn vader. Kunt u daar een les uit trekken? Een les die toepasbaar is op uw eigen situatie. In het geloof dat de Heer ons leven bestuurt, dat Hij ons in een bepaalde positie brengt, dat we beseffen dat daar dan ook een grote taak aan verbonden kan zijn. Denk aan mogelijkheden van uw positie op het werk. Of wat u kunt doen met uw rijkdom. Of misschien uw rol die u hebt in een breder maatschappelijk netwerk. Of u hebt ergens veel verstand van. Of een bepaalde deskundigheid. Kijk er ook eens naar zoals Jozef dat deed. Heeft de Heer het u gegeven? Zodat u daar anderen mee kunt dienen. Een taak, een roeping die verder reikt dan uw eigen belang. Misschien zien we dat niet direct. Maar let erop in uw leven. Als de Heere dat u aanwijst. Jozef die was voor zijn broers uit naar Egypte gestuurd. Nou, misschien doet u ook in uw leven bepaalde ervaringen op. Of u gaat een lange tijd een moeizame weg. En je vraagt je af waarom. Waarom toch allemaal? En later blijkt wat die betekent. Wat die ervaringen betekenen, wat die weg betekent. Later kan blijken hoe u daar anderen weer mee kunt dienen. Jozef werd voor hen uitgezonden. Zo zijn ouders er ook logischerwijs eerder dan hun kinderen. Dat kun je er ook mee vergelijken. En ouders die hebben hun inkomsten, die hebben ja, ook hun woonplek. Ouders die hebben van alles geleerd, hebben kennis meegekregen, levenservaring. En zo heeft God hen veel gegeven wat zij mogen inzetten in de zorg voor hun kinderen. Die na hen komen. Dat kun je toch ook zien op het praktische vlak. Dat u ze onderdak kunt geven en te eten kunt geven. Ook liefde en begeleiding. Vaak ook in samenwerking met anderen. Er zijn scholen, er is een gemeente waarin ze worden opgenomen. Zo kan God u veel gegeven hebben. Waarmee u uw gezin kunt dienen. Als u dat krijgt. En wat hebben wij ontvangen voor het geestelijk leven? De kennis die ons is overgeleverd door vorige generaties. Het evangelie van de genade dat ons is toevertrouwd. De talenten die u hebt gekregen. En u kent de weg. U bent hier. U kent de weg om zondags naar de kerk te gaan. Misschien is er een gelegenheid. Om op een zeker moment iemand mee te nemen. Want hier, onder het woord, opent Gods geest de harten voor de Heere Jezus. Hier gebeuren wonderen van wedergeboorte. U kent de weg. Ja, welke mogelijkheid heeft God u gegeven? Welke positie? Misschien duurt het wel een lange tijd tot u ziet welke taak dat met zich meebrengt. Of welke roeping daar ook in ligt. En als de Heer het u duidelijk maakt, als je het ziet, zou je het dan ook durven om dat te laten liggen? Zou je durven om die taak dan weg te schuiven? Het is toch een voorrecht wanneer we anderen mogen dienen, wanneer we een instrument van de Heer zijn. Tot zijn eer. Jozef had een hoge positie gekregen. Dat was ons eerste punt, een hoge positie. En ten tweede een fijne plek. Jozef die stelt voor dat zijn familie in het land Goshen komt wonen. Dat is een streek in Egypte, waarschijnlijk ten oosten van de Nijl. En hij nodigt zijn vader uit om daarheen te komen, met de hele familie. is een goed land. Daar kunnen de kudden weiden. Ze kunnen er te eten krijgen uit de voorraadschuren van Egypte. Jozef die zal hen voorzien in hun levensonderhoud. En die hongersnood in Canaan, die is de eerste 5 jaar nog niet voorbij. Is het daarom zo'n fijne plek om te gaan wonen? Nou, Jozef die noemt eerst iets anders. Lees dat in onze tekst. U kunt in het land Gozen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn. Dicht bij mij. Ja, dat maakt het werkelijk goed om daar te wonen. Die onderlinge band. Dat Jacob weer dicht bij Jozef is. Maar ook die broers met elkaar. Dat ze echt weer verenigd zijn. In vers 4 riep Jozef dat immers ook direct. Kom dichter bij me. En iets later hebben we het gelezen, vallen ze elkaar huilend om de hals. Vers 14 en 15. Die hele familie die mag komen. Jacob met de kinderen, de kleinkinderen en al zijn vee. En daar zullen ze veilig zijn. Daar is voor hen te eten. Maar daarin ervaren ze ook Jozefs liefde. Ja, hij is in Egypte een machtige onderkoning. Iedereen moet zich nederig voor hem buigen. Maar degene die hem hadden verstoten uit zijn familie, die behandelt hij nu echt als broeders. Ze zijn hem lief. En dat is een emotioneel moment voor Jozef. Hij verlangt naar zijn familie. Laat die toch snel komen en dat ze voortaan dicht bij hem zijn. Wat Jozef meemaakt. Allemaal. Dat lijkt wel bijzonder veel op wat de Heer Jezus zou meemaken. In die zin is die geschiedenis ook profetisch, want God die laat zien hoe de weg van de gezalfde gaat. God laat zien wat de weg is van de geliefde zoon. Door het lijden naar de troon. Handelingen 7 trekt Stefanus die lijn ook door naar Christus. Want ook Christus is toch door zijn broeders verworpen. Hij werd diep vernederd. Ze wilden hem weg hebben. Maar God die heeft hem verhoogd. Tot in de hemel. Ja, jongens en meisjes. Jozef die lijkt echt toch wel op de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus die heeft het heel moeilijk gehad. Net als Jozef. Hij heeft ook zo zwaar geleden. Maar toen werd Jezus door God opgewekt. En waar is hij nu? Ja, de Heer Jezus zit op de troon in de hemel bij God. En de Heer Jezus regeert. Over de hele wereld. De Vader die heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. De Vader heeft hem aangesteld als Heer. Ja, als Jezus dan zo hoog en machtig is, de Heer. Dan dringt ook voor ons de vraag. Wat hebt u met hem gedaan? Hebt u die broeder Jezus laten vallen? Probeerde jij hem uit je leven weg te drukken? Ja, wanneer je dan zijn grootheid gaat zien. Wanneer u zo eens voor zijn troon moet verschijnen, dan zou het niet vreemd zijn als u daar hevig van schrikt. Zal hij niet toornig zijn? Wat heb ik eigenlijk met hem gedaan? Heb ik hem zijn eer gegeven? Zal hij al mijn zonden mij niet willen vergelden. Ja, die dag van heilige wraak, die komt eens aan het einde van de tijden. Maar nu, Nu gebruikt Christus zijn macht voor een ander doel. Hij heeft alle macht om de wereld te regeren en te midden van die wereld gebruikt hij die macht om zijn volk te beschermen. Alles staat onder zijn gezag, net als bij Jozef in Egypte, maar zijn doel is om alle gelovigen bijeen te brengen, bijeen in zijn kerk en om alles zo te besturen dat het hen aan niets ontbreekt, maar dat ze kunnen groeien en kunnen bloeien. Zo is de Heer Jezus Christus, zoals er voor Israël een gozen was in Egypte, zo heeft de Heer in deze wereld zijn kerk. En hij nodigt u om bij hem te komen wonen. Met andere woorden, hij roept u in zijn huis. Hij roept u onder zijn woord. Je kunt in mijn gemeente wonen. En daar bent u dicht bij mij. Daar zal ik voor u zorgen. En we kregen daarvan een teken in de heilige doop. Dat wij met onze kinderen in Christus geheiligd zijn. Apart genomen. Zeg maar als in een afzonderlijke landstreek. Als leden van zijn gemeente. Christus laat u nodigen. Om dicht bij hem te zijn. Denkt u daarvan? Kan dat u lokken? Ja, dat u zo'n liefde voor Christus hebt gekregen. Hebt u die waardering daarvoor gekregen dat u het ook wel graag wilt. Graag in zijn nabijheid wilt wonen. Of houdt je innerlijk de Heere toch op afstand? Houdt je zijn woord liever wat bij je vandaan? Waar is dat land Gozen? Voor u en voor mij. Waar is die plek om dicht bij de Heere te zijn? Ja, daar zijn wij indien we zijn woord bewaren. Daar komen we wanneer we als arme zondaar om genade vragen. Dat is daar waar we als gemeente samenkomen onder het kruis, onder het evangelie van de Heere Jezus. Hij roept, kom hier, dicht bij mij. Hier kunt u wonen. Kan het je lokken? Bent u er blij mee? Kom tot Christus samen met allen die bij u horen. Kom in het gebed, kom in geloof bij God. En bij de Heere, daar is overvloed. Overvloed voor uw ziel. En hij laat je niet omkomen, maar hij zal u onderhouden met zijn genade en met zijn woord. Een fijne plek. We komen bij het laatste punt. We zagen een hoge positie die Jozef had gekregen. En waarom? Ten tweede een fijne plek. Dicht bij Jozef, dicht bij de Heer. Ten derde een dringende nodiging. Jozef doet niet zomaar een vrijblijvend voorstel. Vader Jacob, toch eens even over na kan denken. En zie maar wat je ermee doet. Nee, Jozef dringt behoorlijk aan. Die broers die moeten zich er flink voor inspannen om hun vader ook echt mee te krijgen. In vers 9 spoort hij aan tot haast. Maak haast. Zeg mijn vader dat hij moet komen. Jacob mag er niet mee wachten. In vers 13 nogmaals. Ze moeten hun vader uitvoerig verslag doen, maar hem ook met spoed gaan halen. Ja, zal zulke aandrang nou nodig zijn? Zal die familie niet even goed staan te trappelen? Nou, vroeger wilden die broers helemaal niet dicht bij Jozef zijn. Er was een hevige afkeer tegen hem. Er was jaloezie. Het liefst wilden ze hem nooit meer zien. Maar dat is nu veranderd. En daarop heeft Jozef hen getest. Hoe gaan ze met elkaar om? En als hij dan Juda hoort praten. Ja, dat is toch wel heel anders dan vroeger. Er is wel wat veranderd. En zonder dat ze wisten wie die onderkoning was. hebben ze ook eigenlijk in wat ze vertelden schuld beleden. Terwijl hij het hoorde. En hij ziet dat ze met Benjamin echt wel anders omgaan dan eerder met hem. Ze zijn niet meer zo hatelijk. Ze zijn wel veranderd. En Jozef heeft het hen vergeven. En hij verzoent zich met zijn broeders. Ja, en als het echt goed is. Als er echte liefde is voor elkaar. Dan laten ze dan toch ook dicht bij hem komen wonen. Bekering en vergeving. Dat brengt hen weer bij elkaar. En als er in ons leven ook zo'n verandering komt, dat wij onze schuld gaan beleiden voor God, wanneer we onze haat laten varen, onze jaloezie, als we bij Christus genade mogen vinden, dan geeft die bekering ook dat wij dicht bij hem willen zijn, dat er ook een liefde komt voor zijn woord, dat er een liefde komt voor zijn huis. En dan wil je toch ook zielsgraag je kinderen en andere geliefden daarin meenemen. Ja, het lijkt dat vooral Jacob nog wel een aansporing nodig heeft. Met grote aarzeling had hij zijn zoons naar Egypte laten gaan. Mogelijk heeft hij moeite om dat beloofde land te verlaten. De Heer heeft toch zelf dit land, Canaan, toegezegd. Mag hij er wel vertrekken? Of zal Jacob moeite hebben het te geloven? Zo groot. Zo wonderlijk dat hij Jozef zal ontmoeten. Er wordt van alles ingezet om die vader te overtuigen. Die woorden van Jozef moeten ze overbrengen, maar ook wat de broers hebben gezien. Er gaan ook wagens uit Egypte mee als bewijs dat het menens is. Het zijn hoorbare en zichtbare middelen die worden ingezet. Zo wil de Heer ook u overtuigen met zijn woord en ook zichtbaar. Met het sacrament, in doop en in avondmaal, laat Christus zien. Ik meen het. Ik meen het. Het is echt wat hij belooft. Hij wil u en jou ook dicht bij zich hebben. Laat u overtuigen. En vertrouw dat hij het meent. Het is werkelijk goed bij de Heere. Christus zelf dringt er bij u aan. En dankzij de vergeving is er een rijkdom aan beloften. De Vader, die zegt dat hij u zal onderhouden met alle goeds. De Vader, die zal u leiden. Ook als de weg door duistere diepte heen gaat. Toch verliest hij u niet uit het oog. En de Zoon, die schenkt vergeving door zijn bloed. En de Heilige Geest, die zal u bewaren tot in het eeuwige leven. Daarom die nodiging. Kom tot de Heer Jezus. Beleid je zonde. Bid om genade. Bij hem is een volkomen zaligheid. En de Heer Jezus, die biedt je meer dan Jozef. Hij geeft je vrede in je hart. Hij geeft je eeuwig leven. We mogen daar best op aandringen. Ambtsdragers bij gemeenteleden, ouders bij hun kinderen. Je gunt ze toch het allerbeste. Dat is toch je liefde. Kom toch bij de Heere, leef met hem. Blijf bij hem. U weet, anders is er geen hoop. En daarom klinkt het evangelie uit liefde. Laat u met God verzoenen. Leef dicht bij uw verlosser. Buiten Christus is geen leven. Haast u. Hij laat u roepen. Kom tot hem. Leef bij hem. En in zijn nabijheid is het werkelijk goed. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 107, vers 18 en 19. Over de veranderingen die de Heere geeft. En ook de rijkdom na de nood. Psalm 107, vers 18 en vers 19. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, Hemelse Vader, we brengen u de dank voor uw woord, voor het onderwijs daarin, voor de nodiging, prijzen voor de liefde die daaruit blijkt, dat u uw zoon gegeven hebt, dat wij worden geroepen, dat er verzoening is voor al onze zonden. En zo hebt u die familie van Jacob, Israël, geleid. Jozef die positie gegeven. En we bidden, wilt u ook in ons leven ons zo leiden en ons dat inzicht en die wijsheid geven. Om daar de juiste tijd, gelegenheid ook op te merken wat u van ons vraagt, waar onze taak ligt, hoe we onze roeping in deze wereld mogen vervullen. Dan kan het wel eens een lange tijd donker zijn en onduidelijk, maar we mogen zo ons aan u toevertrouwen en u bidden, wilt u daarin bewaren. En geven dat we tot zegen mogen zijn. Dat we u mogen dienen. Ook in de verschillende posities en omstandigheden waarin we in deze wereld zijn geplaatst. Geef ook daarin uw hulp en leiding. En u danken we voor uw goede zorg die daaruit blijkt. Voor uw zorg, voor uw kerk. Dat u haar wilt bewaren. En wilt onderhouden. Zo bidden we dat ook voor onze gemeente. Wilt u ook daarin geven dat we geleid worden. Dat u met uw Heilige Geest ons voorziet voor wat we nodig hebben. Om ook in deze tijd christen te zijn en kerk te zijn. Dat talenten worden ingezet. U bidden we om uw zegen daarover. En we danken u voor alle inzet die mensen ook tonen. Voor de betrokkenheid op elkaar. Geef Heer ook de genade en de ootmoed in ons hart. Om elkaar daarin te zoeken en bij te staan. Om zo ook naar uw woord te leven. Zo bidden we voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Voor de stuurgroep. Allen die met de voorbereidingen bezig zijn. Wilt u hen helpen. Geef dat het gericht zal zijn op uw eer. En om zo ook uw woord en uw liefde uit te dragen in de praktijk, maar ook met woorden en in vertellingen onder de kinderen. Zegen dat, geef dat daar ook velen mee bereikt mogen worden en wilt u hen daarin helpen. U willen we ook bidden voor de zieken die er zijn, wilt u hen ondersteunen als er behandelingen plaatsvinden of onderzoeken. Wilt u hier ook daarin genadig en nabij zijn, alle medische mogelijkheden ook zegenen, maar bovenal met uw Heilige Geest ook in die wegen rust en kracht geven. U bidden voor mevrouw Westerlaken van Tuil, nu ze is opgenomen in het ziekenhuis en een operatie moet ondergaan, wilt u haar daarin helpen en nabij zijn, geef dat alles goed mag gaan, zodat het ook tot haar welzijn en gezondheid zal dienen. U willen we ook bidden voor de noden die er in deze wereld zijn. Gedenk christenen die vervolgd worden, waar uw kerk onder grote druk staat. Wilt u daarin helpen en krachten geven, troosten met uw woord. U bidden we voor vluchtelingen in deze wereld. Er zijn er zoveel die hun eigen huis en plaats moesten verlaten door oorlogsgeweld, door vervolging, doordat er geen enkele hoop en toekomst meer voor hen leek te zijn. Wilt u hen gedenken? Vluchtelingen die misschien in hun eigen land naar elders zijn gegaan, daar in armoede leven, of naar hun buurland. Er zijn ook vele vluchtelingen in de achterliggende jaren naar Nederland gekomen en wij willen voor hen bidden. Of ze nu hier hun plaats kunnen behouden, hun bestaan kunnen opbouwen, of dat ze daar geen toestemming voor krijgen. Wij willen van u vragen, Heer, gedenk hen. Wilt u hen helpen in moeilijke omstandigheden, dat ze ook gezien worden met liefde. Dat er ook die zorg voor hen is die ook in hun leven nodig is. U bidt ook voor de Stichting Gaven, die zich in het bijzonder met hen bezighoudt. Ook met mensen die een status hebben gekregen, die zich gaan inburgeren in ons land. Wij willen van u vragen dat u ook die inzet in dat werk vanuit christelijke bewogenheid, wat er gebeurt, dat u dat zegent. En geef dat ook deze mensen, het woord van u, met zich mee mogen dragen of mee zullen krijgen, om daarin u te leren kennen als hun schuilplaats, als hun thuis. Zegen ook de verbreiding van het evangelie onder deze doelgroep. Zo leggen we dit gebed voor u neer. En we vragen dat u deze dag ons nabij blijft. Breng uw gemeente ook vanavond weer bijeen. Wilt u ook dan met uw Heilige Geest werken en de gemeente opbouwen. En dat we samen zijn tot uw eer. Hoor ze ons gebed. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Psalm 56, het vierde vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.